Goedemiddag gemeente. Het is goed om elkaar weer te ontmoeten vanmiddag in deze eredienst hier in de Grote Kerk. Vanmiddag bereiden wij ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal volgende week zondag. Een hartelijk welkom aan de gasten vanmiddag en aan iedereen die nu of later meeluistert. Onze voorganger is dominee Jumelet uit Zaltbommel. We houden in deze dienst twee collectes. De eerste is de GZB zomerzendingscollecte en de tweede collecte is bestemd voor de kerk. Deze collectes worden gehouden na het zingen, na de verkondiging. We bevelen de collectes van harte bij u aan. Aanstaande woensdagavond om 8:00 zal het bezinningsmoment zijn in verband met het te vieren Heilig Avondmaal. En dat is in de Heul, dus niet in de Grote Kerk, maar in de Heul. Let nog even op dat volgende week zondag hier rond de kerk niet met de auto geparkeerd kan worden. Laten we nu de dienst beginnen met het zingen van Psalm 87, vers 1 en 2 uit de Nieuwe Berijming. Iedereen een gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, onze God, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand eens begon te doen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, onze Heere, in de eenheid van de Heilige Geest. Amen. Met de schrijver van de Hebreeënbrief stemmen wij in door te zeggen: maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Amen. Gemeente, we zingen verder in Psalm 87 en nu de versen 3 en 4. Psalm 87 opnieuw uit de nieuwe psalmberijming, de coupletten 3 en 4. Deze zondagmiddag, in de tweede dienst op deze heilige dag, belijden wij het geloof in de Heere onze God. Wij doen dat met de woorden van het apostolicum. Na het amen van de belijdenis zingen wij het derde couplet van Psalm 46 uit de oude psalmberijming. Psalm 46, vers 3. Gemeente, in verbondenheid met alle heiligen uit alle tijden en plaatsen, belijden wij het geloof in onze God. En met vreugde en dank opzien tot de Heilige Geest, zeggen wij samen dit. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de eenheid van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees van het lichaam, en een eeuwig leven. Amen. Laten wij, gemeente, God samen aanroepen in het gebed. Heere onze God, als mensen van U, levend voor U en verlangend naar U en uw heerlijke toekomst, zijn we in het heden bij elkaar. We danken U dat uw stem ons heeft geroepen en dat wij geen weerstand konden en wilden bieden, omdat het om u gaat. Ook deze middag, dat hopen wij en dat verwachten wij. Daarom zien we uit naar het komen van uw geest in ons midden, dat hij de leiding van deze dienst ter hand nemen en houden. Daar zien wij naar uit, dat u deze dienst tot een eredienst transformeert. Wij hopen, wij weten, dat na de dienst van deze zondagmorgen er nog voldoende eten is voor ons als gemeente nu en hier. Nadat van de tafel het evangelie is bediend deze morgen, zijn er kruimeltjes op de grond gevallen, die moeten voldoende zijn voor ons, om ons meer dan te voeden, meer dan we nodig hebben. Op u hopen wij, Heilige Geest, wil om Christus Jezus wil komen, de schriften voor ons openen, en ook onze oren, en ons verstand en ons hart, ja ons hele mens zijn, opdat we werkelijk mensen van u en voor u zijn. Hoor ons, o God, wanneer we onszelf en elkaar zo aanbevelen in de hoede van u, de goede herder. Laat uw stem horen en laten wij als uw kudde horen, ophoren, verrast, blij en dankbaar horen wat u ons te zeggen hebt. Dring door tot op de bodem van ons bestaan. Zaai daar uw evangelie en laat het vruchten dragen tot lof en glorie van uw heerlijke naam. Hoor ons in Christus Jezus, uw Zoon, onze Heere en Heiland. Amen. Gemeente, wij gaan de schriften lezen met het oog op de uitleggende verkondiging. Wij lezen allereerst uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Hoofdstuk 15, 1 tot en met 8. De woorden van Jezus die zo overbekend en vertrouwd zijn. Johannes 15, 1 tot en met 8. Allereerst. Jezus Christus zegt tot zijn kerk: ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijngaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg. En elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, opdat zij meer vrucht draagt. U bent nu rein, al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u, zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen zoals de ranken en verdord, en men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt, en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. Dan in het volgende hoofdstuk van dit evangelie, hoofdstuk 16, dus de versen 12 tot en met 15. Johannes 16 vanaf vers 12 tot en met het 15e. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en het u zal verkondigen. En tenslotte in het volgende Bijbelboek, Handelingen 2, 1 tot en met 4. De schriftlezing traditioneel op de Pinksterdag. Maria, Pinksteren is het altijd. Handelingen 2, 1 tot en met 4. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op een ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en zij begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Amen. Zalig zijn wij wanneer we ook deze woorden uit de Schriften horen en ook bewaren in ons hart. Hosanna. Wij gaan zingen Psalm 138, de coupletten 1, 2 en 3 uit de oude psalmberijming. Psalm 138, 1 en 2 en ook 3. straks, gemeente, na de amen van de uitleg en de verkondiging van het woord van God, zingen wij van Psalm 136, oude psalmberijming, de coupletten 1, 2 en 3, 23 en 26. 1, 2 en 3, 23 en 26. Psalm 136. Gemeente van onze Heere Jezus Christus al hierbij één in het Gorkumse. Maar ik bedacht, ik ga zeggen tot de gemeente, Pinkstergemeente. Wij zijn allen lid van de Pinkstergemeente. Want ik wil vanavond met u nadenken en meer dan dat over het derde onderdeel van het apostolicum. Ik geloof in God, de Vader, dat niet zozeer, maar het derde. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige kerk, katholiek. En dan vertaal ik het letterlijk. De gemeenschap, dat is de eenheid van de heiligen, de vergeving van de zonden, het weer opstaan van het vlees van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zoals we het zojuist beleden. Ik geloof in de Heilige Geest. We gaan het met elkaar hebben over de kerk van Jezus Christus. En dat mag best wel eens vaker gebeuren om met elkaar te spreken. Zeker in het tijdsgewricht waarin we leven. Wat is nou werkelijk de kerk? En om wie gaat het in de kerk? Wat moet aan de orde komen om kerk in de ogen van God te zijn? Maar eerst even dit. Het zal ook u waarschijnlijk niet ontgaan zijn. Dagblad Trouw klopte zo eind juni dit jaar. 1 op de 5 kerken is geen kerk meer. 1 op de 5 kerkgebouwen is niet meer in functie voor de erediensten op zondag en door de week. Ja, die ontkerkelijking die raast maar voort. En dat zien we met leden ogen en een angstig hart voor ogen gebeuren. Ook in eigen kring, in gezin en familie. Want waar anders komen die kerkverlaters vandaan? Dat zit heel dichtbij, helaas. En dan worden er allerlei diagnoses en medicijnen opgesteld. Vooral dat eerste, diagnoses. Maar nu het medicijn. En er wordt van alles in de kerk, in het kerkgebouw gesleept. En van alles gedaan om de eredienst op te leuken. Jaren geleden sprak men van de Eftelingisering van het leven. Nou, daar is de kerk ook goed in. Want het moet allemaal maar leuk en aardig en aantrekkelijk zijn. Ja, ja. We zijn geroepen om kerk te zijn. Om het evangelie te verkondigen en dat te geloven. Zoals we het zo even met het apostolicum beleden. Dat staat er zo enorm prachtig, gemeente. Ik geloof in de Heilige Geest. En dan de kerk. En dan wat er in de kerk aan de orde komt en moet komen. Die opsomming. Eenheid, vergeving, eeuwig leven, opstanding, noem het maar op. En nog even over die kerkverlating. En te midden van dat alles, zeg maar van die chaos, raken wij niet verslagen. Ik althans niet. Ik raak ook niet mismoedig. En allerminst wanhopig, maar vol blijde hoop, want de kerk is en blijft van God. U kent misschien die prachtige anekdote vanuit Rome. Een van de pausen kon de slaap maar niet vatten. En God kwam naar hem toe, Meneer de paus, wat doet u? U ligt zo te woelen en wakker te zijn. Ja, zegt hij, Heer God, dat weet u wel. Ik maak me zo'n zorgen om uw kerk. Heb u goed gezegd, mijn kerk. Het is en blijft mijn kerk en ga nu maar rustig slapen.
Want onze God is getrouw. Hij laat niet los wat zijn hand begon.
Jezus Christus ontmoet op een gegeven moment het woord van zijn discipelen. En dan zegt Jezus, zou je ook maar niet gaan? Nee, tot wie anders zullen we heen gaan dan tot u, want u hebt de woorden van het eeuwige leven. In de kerk zeggen we dan, dat is de volharding van de heiligen. God is getrouw, dat moeten ook wij zijn.
In de krachtenveld van de geest,
in die genade leven wij, niet als een prestatie, maar als een gratie. En dan, ik geloof. Dat is in onze taal twee woorden, in de Latijnse kerktaal, waarin ook het apostolicum oorspronkelijk is opgesteld, is het één woord, credo, ik geloof. Nou, dat is goed, denk ik dan. Laten onze woorden maar weinige zijn. Want de tijd dat we als kerk pretenties hadden, die is voorbij. Laten we bescheiden zijn. Maar wat we zeggen, to the point, waar het echt om gaat in de kerk van God. Ik geloof, meer zeggen we niet. Gelooft u ook? Ja, ik geloof. Laatst vroeg iemand aan mij bij ons uit de buurt. Ik zei, wat doen jullie daar toch in die kerk? Ik geloof. Ik geloof. Maar
dat geloof moet zich wel op een persoon oriënteren.
In de kerk zeggen we niet, ik geloof dat er iets is. Dat is modern. En dat is maar een klein stapje naar, ik geloof dat er niets is. Ja, ik doe wel ergens aan, zeggen ze dan. Oh. De kerk zegt, ik geloof in. En dan komt de persoon met een hoofdletter. In dit geval, als ik het zo zeggen mag, de Heilige Geest. Ik geloof in de Vader, in de Zoon en in de Heilige Geest. Let op dat voorzetsel in.
Ik geloof in de Heilige Geest. En als we het hebben over een persoon, de Vader, de Zoon of de Heilige Geest,
dan zijn we natuurlijk wel onderscheidend bezig.
Dan hoeft niemand te vragen,
dus u gelooft niet in Boeddha? Nee. U gelooft ook niet in Mohammed? Nee, nee. Ik geloof in de Heilige Geest. Dus alle andere wereldgodsdiensten worden gelijk buiten beschouwing gelaten. En u weet, in de Bijbel wordt door onze God het bestaan van andere goden niet ontkend. Allerminst, kijk maar in de psalmen. Maar er is wel een heel groot verschil.
Ik geloof in de Heilige Geest,
geloven in. Dat is iets totaal anders dan geloven aan.
Ik doe er niet zoveel meer aan, zeggen ze dan tegenwoordig.
Je moet er wel degelijk veel aan doen. En wel zo dat je als mens op goede gronden zeggen kunt, ik geloof in God, de Vader, de Zoon, de Geest.
Daar leggen we dus vanavond het accent op.
Ja, het komt op exacte formuleringen aan. En ik las
van de week nog, ja,
die dogmatiek moet je maar buiten de deur houden. Die leerstellingen, dat wil men vandaag de dag niet meer. Maar dan denk ik altijd, men moet toch weten in wie we geloven. Dat moet ons toch voorgezegd worden, niet dwingend, maar in liefde. Zodat we weten, daarin mag en moet ik geloven. Ook in de Latijnse taal staat ons woord in, credo in spiritum sanctum.
Met dat woordje in geven wij aan dat het zo persoonlijk bij ons is. En daarom lazen we ook, om dat enigszins duidelijk te maken, dat gedeelte uit het Johannesevangelie, u weet wel, van die wijnstok en de ranken. Die rank, die is in de wijnstok. Dat is zo'n prachtige gelijkenis die onze Heiland ons vertelt. De wijnstok, dat is Hij. En de ranken zijn in de wijnstok. Als u in mij niet blijft, houden we, ja, dan verdort je en dan wordt die rank in het vuur geworpen. In de wijnstok, ingeënt, onverbrekelijk, onlosmakelijk verbonden met Jezus Christus. Dat is christelijk geloof.
Het gaat in de kerk om Jezus Christus. En ik krijg de indruk, als ik af en toe wat hoor en lees, gaat het daar nog wel om bij u? Jezus Christus, ik geloof in Hem. Ik vertrouw zo op Hem. En mijn leven is zo verstrengeld, één met Hem. Op Hem gebouwd, ik ben één met Hem. Vandaar ook die prachtige zaken die we in de kerk mogen behandelen. Toen Hij opstond uit de dood, stond ook ik op. Met dat prachtige beeld van het lichaam. Hij het hoofd, Jezus, wij het lichaam. Toen Hij stierf, stierf ik. Toen Hij opstond, stond ik op. Toen Hij ten hemel voer, voeren ook wij ten hemel. Ja, je zou ook, om het op een andere manier menselijker, maar ook bijbelser te zeggen, kunnen vergelijken met het heilige huwelijk. Die twee zijn toch ook één. In die heilige momenten, om het met dokter Jan Koopmans te formuleren, in de momenten van het schone spel der geslachten, zijn we toch één. Dat heilige moment, één. Ik ben zo in haar en zij in mij dat we één zijn. Ja, u zou misschien denken, en voor sommigen is dat misschien bekend gebied, de mystiek, het mysticisme. Maar dat is een versmelting. Dan blijft dus die afstand en dat verschil tussen schepper en schepsel, dat blijft dan niet meer. We blijven schepsel en Hij blijft onze schepper. Maar we zijn wel één met Hem. Denk aan bijvoorbeeld het Hooglied. Ik geloof in de Heilige Geest. En vaak moeten we zeggen, vraag nou niet hoe dat toegaat. Ik begrijp het zelf ook niet, maar ik geloof het wel. En ik ben er verheugd in. In mijn God. Verheugd, heb u het weer, in God. En dan komt er een uitspraak in het apostolicum, u begrijpt, ik mag het maar zo'n beetje aanstippen in uw midden. Maar als dan de Heilige Geest beleden is, ik geloof in de Heilige Geest, dan komt er zonder enige ruimte of zonder pauze of komma of iets van die aard, komt er gelijk Heilige Kerk Katholiek. Nu vertaal ik het letterlijk. Heilige Kerk Katholiek. Dat woord christelijk, men zegt, de kenners die het zeggen kunnen, die zeggen, dat christelijke is er later ingeslopen, hoort er oorspronkelijk niet bij. En dat kan ik begrijpen, want we hebben het al gehad over Jezus Christus. Maar dan, ik geloof in de Heilige Geest, een heilige kerk, katholiek. Zo staat het er. In één adem, Heilige Geest, kerk. Die zijn blijkbaar niet te scheiden, apart verkrijgbaar, de Heilige Geest en de kerk. Dat is een eenheid. Waar de Heilige Geest is, is de kerk. Kijk maar naar Handelingen 2. De Heilige Geest is uitgestort en de kerk groeit en bloeit. En wat mij tot mijn grote vreugde en verrassing opviel bij de bestudering van dit gedeelte: geest en kerk zijn zo één dat ze beiden heilig worden genoemd.
Heilige Geest, Heilige Kerk. Ik dacht,
de kerk is heilig.
Uiteraard. Het is van de Heilige Geest.
We hebben het niet over de prachtige kerkgebouwen, ook hier. Ook geweldig. Daar geniet ik van. Maar we hebben het natuurlijk over de mensen, de kerkmensen. Ze zijn heilig.
U en jij en ik, wij zijn heilig. Ja, laat het maar eens even stil zijn. Wij zijn heilig. Ja, dat zegt God. Uiteraard, dat zegt God.
Maar wij mogen het zachtjes eerbiedig nazeggen. We zijn heiligen.
Dat zei God toch ook en dat zegt hij tot Israël, mijn heilig volk. En als Paulus zijn brieven schrijft aan bijvoorbeeld de gemeente in Korinthe, aan al de heiligen die in Korinthe zijn. U bent een heilige gemeente.
Omdat we onder de adem van de Heilige Geest verkeren. Omdat we bij de Heilige God behoren. Omdat we ook gedoopt zijn in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Omdat het Heilig Evangelie in ons midden is. En omdat het ons verkondigd wordt. En daarom gaat het ook vanmiddag hier heilig toe. Maar ja, dat heeft natuurlijk wel consequenties.
Dat we ons ook heilig gedragen.
Hier begint het iedere week, dat heilig zijn. De start van opnieuw een heilige week. Ik geloof in de Heilige Geest, Heilige Kerk.
Dat heeft ook deze consequentie, gemeente.
Dat we niet zomaar weg mogen lopen en zomaar weg blijven. En dat heeft ook deze consequentie, dat we niet zomaar een eigen kerkje mogen beginnen. Voor onszelf beginnen, omdat het ons niet aanstaat of wat dan ook, of er een conflict geweest is. Maar dat mag niet. Daarom heb ik zo moeite met al die afscheidingen, want ze bieden de oplossing ook niet de eeuwen door. We zijn heilig. Bij de Heilige God behoren wij. En je mag zomaar niet weggaan, uit laten schrijven.
Dat is de consequentie ook. Heilige Kerk. Geschenk van de Heilige Geest, dat we erbij mogen behoren. Werk van de Geest, dat mag je toch niet zomaar.
De Heilige Geest.
Ja. Die komt en die zoekt mensen op.
Om hen, waarom zoekt de Heilige Geest mensen op? Precies zoals Jezus Christus op de aarde deed. Hij zegt, ik ben gekomen om te zoeken en te redden, zalig te maken, dat verloren is. De Heilige Geest doet niet anders. Ik heb gezegd met de Pinksterdag, na Pinksteren is er niets veranderd.
Want Jezus Christus is nog steeds in ons midden en nog steeds aan het werk.
Die prachtige teksten uit Johannes 16, waar Jezus vertelt van zijn heengaan. En dan heeft hij het ook over de Heilige Geest, en die komt. En die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit mij nemen en het u verkondigen. Dat is zo indrukwekkend mooi. De Heilige Geest doet niet anders dan Jezus Christus verkondigen.
Daarom heb ik het over de Pinkstergemeente. En Pinksteren is Jezus Christus. Kijk maar naar de apostelen. Ze werden vervuld met de Heilige Geest.
En zij begonnen te spreken zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. En wat spraken zij?
Jezus Christus. Niets en niemand anders. Dat is het heilige werk van de Heilige Geest. Die is tevreden met een plaatsje achter de coulissen. Want hij duwt als het ware Jezus Christus maar naar voren. Het gaat om hem, zoals Johannes de Doper deed. U weet wel. Zie op hem. Zie. Niet naar mij moet u kijken. Ik ben een vriend van de bruidegom. Maar u moet bij hem zijn.
Bij een intrede van de nieuwe predikant wordt vaak die tekst uit 1 Korinthe gebruikt van: ik heb niets onder u te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Maar prachtig natuurlijk dat je zo intrede doet. Maar uiteindelijk en ten diepste kan alleen de Heilige Geest dat zeggen: ik heb niets onder u te weten dan Jezus Christus en de gekruisigde. Want hij heeft een mond vol van Jezus Christus en zijn hart loopt ervan over. Er staat ook in die tekst in Johannes 16 dat de Heilige Geest hoort. De Heilige Geest, laat ik het beeldend zeggen, legt zijn oor te luisteren aan de lippen van Jezus om niks te missen van Jezus' woorden en zijn onderwijs. Want als de Heilige Geest niet luistert naar Jezus, heeft hij op de zondag niets te vertellen.
Net als onze predikanten en uw predikant. Als hij niet aandachtig luistert in de dodeweekse dagen naar de schriften, dus naar Jezus Christus, heeft hij op zondag niet veel goeds te vertellen.
De telefoon ging in de pastorie. En mevrouw van de dominee pakte op. En ze zei, ja, met die en die. Ja, maar ik wil de dominee spreken. Nee, zei ze, dat is wel aardig van u, maar dan moet u op een ander tijdstip bellen. Want op het ogenblik is mijn man aan het luisteren naar de Heilige Geest en naar Jezus Christus. Hij kan en wil onmogelijk gestoord worden. Hij is aan het luisteren.
Een van mijn leermeesters, professor Hasselaar in Utrecht. Zo'n man, zo'n geleerde en zo'n docent. Als hij boeken liet verschijnen, stond er in de titel
altijd het werkwoord luisteren. Beluister de schriftwoorden is bijvoorbeeld een bundel van hem. En nog meer. Luisteren. Dat is de hoofdtaak van ons als predikanten. Opdat we op zondag de gemeente Jezus Christus kunnen en zullen verkondigen. En de Heilige Geest, die gaat ons daarin voor. Professor Hasselaar noemde dat de kenosis van de Heilige Geest. Dat is een Grieks woord voor de ontlediging. Hij zei toen op college, die Heilige Geest, die cijfert zichzelf helemaal weg. Want het gaat om Jezus. En zijn woorden en zijn werken. Dat is nu de kerk. Ik geloof in de Heilige Geest. Kerk, heilige, katholiek.
Katholiek wil dan zeggen
algemeen. Dat wil zeggen de kerk vanaf Adam tot aan de jongste dag strakjes.
Dus de geschiedenis van het begin tot het eind op de aarde. Dat is de katholieke kerk.
Maar ook de kerk, de katholieke kerk, dat zijn nu de heiligen die al bij God zijn. Onze voorouders en onze geliefden, die jong ontvallen zijn, maar die met Christus verbonden waren, dat zijn de katholieke heiligen algemeen. Alle geslachten, alle talen, alle generaties, alle volken, welke huidskleur ook, katholiek. Dat is niet voorbehouden aan de Roomse kerk. Wij zijn ook katholieke christenen. De eenheid van de heiligen. Daarom mogen we ons niet afscheiden. Kom ik nog maar eens een keer op terug. Ik denk dan zo vaak, en dat spreek ik dan ook uit, wat zou de Heilige Geest ervan vinden dat u zich afscheidt van de kerk? Hebt u daar wel eens aan gedacht? Maar dat katholiek, dat vind ik ook prachtig en heerlijk om u te zeggen. Dat katholiek strekt zich ook uit naar de heiligen die bij God zijn. Daar hebben we in een zekere zin, dat is vreemd voor ons protestanten, maar in een zekere zin hebben wij ook contact met die heiligen. Via God. Via God onze Here hebben we op een bepaalde wijze contact met die heiligen die nu al voor Gods troon verkeren. Ik geloof in de Heilige Geest. Zoals de Heilige Geest werkzaam was, dat weet u, bij de geboorte van Jezus Christus. U weet het wel, de Heilige Geest overschaduwde Maria. En toen werd Maria zwanger van de Zoon van God. Heel apart. Voor ons niet te begrijpen, maar de Heilige Geest was wel aanwezig, niet als de man, nee, maar hij was er wel bij aanwezig en werkzaam. Hij overschaduwde Maria. Hij zorgde ervoor dat de Zoon van God geboren werd, dat mogen we zeggen. En zo is de Heilige Geest vandaag en in het verleden en in de toekomst bezig om in de kerk de kinderen van God geboren te doen worden. Zo zeggen we dat. God is onze vader en de kerk is onze heilige moeder die kinderen baart. Ja, hier worden de kinderen van God gebaard. Hier komen zij tot geloof en worden ze in het geloof gesterkt en versterkt. Wij worden hier geboren tot het eeuwige leven. Ja, dat apostolicum, de eenheid van de heiligen, de vergeving van de zonden, de opstanding van het vlees en het eeuwige leven, dat is toch allemaal Jezus Christus werk? Dat er eenheid is, dat u vergeving van zonden ontvangt, daar bent u toch ook voor gekomen? Bepakt en beladen met zonden. En dat u zei, ik wil ze kwijt en ik moet ze kwijt. En daarom ga ik naar God, naar de kerk, naar de kerkdienst. En hier vallen ze van u af, om Jezus wil. Daar zorgt de Heilige Geest wel voor. De vergeving van de zonden. En dat is een opklimming. Want als er eenheid van de heiligen is, en als er vergeving van zonden is, dan is er straks ook de opstanding van het lichaam. En is er het eeuwige leven. Dat is een climax. En dat grijpt alles in elkaar. Dat hoort bij elkaar. Het is een eenheid. U gaat zich opmaken om het heilig avondmaal te vieren. Ik denk wel eens, dat zouden we de gemeente niet bekend moeten maken. Maar dat u dan op zondagmorgen in de kerk komt, hier in het gebouw, dat u zegt, dat is een verrassing. Wat ben ik daar aan toe? om brood en wijn te eten en te drinken. Wat heb ik dat nodig? En hoe staat het klaar? Wat een verrassing van onze goede God. Wetenschappelijk onderzoek heeft intussen uitgewezen dat in de vroege kerk die avondmaalstafel min of meer het belangrijkste was, dat eten en drinken met elkaar.
Calvijn, eeuwen later uiteraard, die zei iedere zondag viering van het avondmaal. Dat heeft de gemeente nodig om versterkt te worden op weg in het geloof. Nou, u mag er naartoe leven en we gaan straks een deel van dat formulier lezen. Maar ik ga nog even terug naar de kerk.
Ik geloof een kerk, de heilige. Dat is ook een uitroep van verrassing. Zeker vandaag dat u zegt, hé, er is nog een kerk. En dat in deze tijd. In deze tijd een kerk. Ook in Gorkum en in de dorpen. Alhoewel dat ook steeds minder wordt. Helaas, helaas. Maar laat het ons een blijde roep van verrassing zijn. Hoe bestaat het? Dat God zich nog niet heeft teruggetrokken. Maar het is ook een uitroep van geloof en vertrouwen. Want God heeft het beloofd. Ik ben met u al de dagen. Het is ook een grote uitroep van dankbaarheid. Hoe heerlijk, hoe verrukkelijk de kerk. Zij is er nog. En zo loven en danken en prijzen wij de Heilige Geest. De kerk is onze moeder. God is onze vader. En wij mogen Gods kinderen zijn. Ook in de week die komt. Hopelijk merken de mensen dat aan ons. Dat we ook vandaag bij Jezus geweest zijn. Halleluja. Amen.
Thank you.
gemeente, een gedeelte uit het avondmaalsformulier, ook als inleiding op de komende week en zondag. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoor de woorden van onze Heere over de instelling van het heilig avondmaal, zoals de apostel Paulus ons die geeft. Ik heb van de Heere ontvangen wat ik ook u overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood nam. En toen hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet, dit is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Zo ook nam hij de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed, doe dat zo dikwijls als u die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls u dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt u de dood van de Heere totdat hij komt. Zo dan, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, die zal schuldig staan aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar de mens beproeven zichzelf en eten op die wijze van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende, niet beseffende wat het lichaam van de Heere is. Opdat wij nu tot onze troost het avondmaal van de Heere mogen houden, zijn bovenal twee zaken noodzakelijk. In de eerste plaats, dat we ons vooraf op de juiste wijze beproeven. In de tweede plaats, dat wij het gebruiken met die bedoeling waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige proeving van onszelf is drieërlei. Ten eerste, overdenken een ieder bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishaagt, niet met zichzelf tevreden is en zich voor God verootmoedigt, omdat de troon van God tegen de zonde zo groot is dat hij, eerder dan dat hij die ongestraft kon laten, de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood aan zijn geliefde Zoon Jezus Christus heeft voltrokken. Ten tweede, onderzoeken ieder zijn hart of hij de zekere en vaste belofte van God gelooft dat haar hem al zijn haar zonden alleen vanwege het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volmaakte gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom is toegerekend en geschonken. En dat dat zo volkomen is, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden heeft betaald en alle gerechtigheid volbracht heeft. Ten derde, onderzoeken ieder zijn geweten of hij ook van plan is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. En eveneens of hij, terwijl hij van harte en zonder te doen alsof alle vijandschap, haat en afgunst van zich aflegt, een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven, zeg maar heilig leven. Allen zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige gasten aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij, die dit getuigenis in hun hart echter niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus vermanen wij daarom allen die weten dat ze met de hierna volgende ergerlijke, buitensporige zonden besmet zijn, zich van de tafel van de Heere te onthouden, en wij verkondigen hen dat zij geen deel uitmaken van het Rijk van Christus. Dit betreft allen, die afgoden in welke gestalte ook voor de Heere in de plaats stellen of God op eigenwillige manier vereren, die de naam van de Heere doorvloeken of op andere wijze misbruiken, die zich bezighouden met occulte praktijken of daaraan geloof hechten, die God, zijn woord en de heilige sacramenten verachten, die aan hun ouders of andere gezagsdragers ongehoorzaam zijn, die zich aan het menselijk leven vergrijpen of haat koesteren tegen hun naasten en zich niet met hen willen laten verzoenen, die getrouwd of ongetrouwd hun lichaam niet rein bewaren, die hebzuchtig, verkwistend of verslaafd zijn, die leugenaars of roddelaars zijn.
Kortom, allen die zich in
woord en wandel als ongelovigen gedragen. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten ze zich onthouden van het avondmaal dat Christus voor zijn gelovigen alleen heeft ingesteld, opdat Gods oordeel en straf over hen niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons, geliefde zusters en broeders in de Heere, niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen, alsof niemand aan de tafel van de Heere zou mogen aangaan dan wie zonder enige zonde zou zijn. Want wij komen niet tot het avondmaal om daarmee te betuigen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij moeten erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Bijvoorbeeld dat we geen volmaakt geloof hebben en er niet toe komen God met zulke ijver te dienen als wij wel verplicht zijn. Maar juist dagelijks te vechten hebben met de zwakheid van ons geloof en onze verdorven vleeselijke begeerden. Niet tegenstaande dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest droefheid over zulke gebreken hebben en wij begeren tegen ons ongeloof te vechten en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die tegen onze wil in ons nog is overgebleven, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en zo dit hemelse eten en drinken waardig en deelachtig maakt. Tot zover de lezing van het klassieke formulier. Gemeente, wij gaan samen God danken en hem ook bidden. Heere onze God, voor u zijn we stil. Stil onder uw liefde en onder uw trouw. En dat u het lieflijke evangelie ons geeft, gratis, in de schoot werpend, opdat we ervan leven en uitleven. Dank voor deze heerlijke heilige dag. Overstraalt met uw zon, met de heerlijkheid van uw schepping en van uw trouw. Dank voor deze verrukkelijke nagift van het prachtige weer. Wij danken u voor deze zondag en voor uw evangelie van morgen en vanmiddag en voor de liederenschat. Geschenken van uw geest, dat we mogen zingen tot uw eer en van uw eer en tot onze troost, dat we mogen uitzingen van geloof, hoop en liefde en dat u ons leven leidt, dat u ons niet loslaat en dat u ons vreugde in u geeft, omdat we in u mogen geloven. Laat de dagen van de week die komen in het teken staan van deze dag. Vergeef wat niet goed was en is. En neem uw Heilige Geest niet van ons, om Jezus Christus wil. Amen. Wij zingen gezang 481 uit het liedboek voor de kerken, de versen 1 tot en met 4. Gezang 481.
onze daden van vrede en
gemeente, bewaar het evangelie. Ontvangt de zegen van onze goede God en Heere. En zo gaat u heen in vrede, in vreugde, in verlangen en in verwachting. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid in de Heilige Geest is met u allen.